Ja, toen we aan het nadenken waren over de startzondag, toen hadden we in het interimteam daarover. En Nelly kwam eigenlijk met het idee hoe mooi is het om zeg maar, de gemeente te zegenen, om een zegen mee te geven. Dat gaan we straks ook doen, dat ga ik nog wel even uitleggen. En er zat een heel mooi boekje bij, van Martin Koornstra, Groeien in geestkracht. Ik dacht, dat ga ik dan snel even doorlezen, om daar ook misschien wat ideeën over te hebben. Want in eerste instantie dacht ik, groeien in geestkrachten. Als ik zelf een titel voor een preek zou moeten maken, dan zou ik er heel snel van maken, groeien in de kracht van Gods geest. Dat zit een beetje meer in mijn hoofd. Maar groeien in geestkrachten, ik heb er even doorgelezen. En nou, het is wel echt wat het moet zijn. En nou ja, groeien in geestkracht is natuurlijk eigenlijk ook heel, heel logisch, hè? Want ja, je moet erin groeien. Ja, als je iets gaat zaaien in de tuin, dan staat er niet de volgende dag een plant. Als je met een school begint, hè, dan doe je niet de volgende dag examen, weet je alles. Hè? Je gaat door een proces heen, je gaat groeien. En nou ja, als je het over geestkracht hebt, ik weet niet precies, misschien hangt het af van de ervaringen die je hebt uit het verleden. Ik moet altijd aan Benny Hinn denken, daar heb ik van die video's van gezien, die had zo'n wit jasje en die deed dan, en dan gingen dan de eerste drie rijen, die gingen naar ondersteboven. Gods geest werkt op vele manieren, maar een ander die zegt van ja, ik ga in mijn binnenkamer en ik sluit mij af, of ik doe een theedoek over mijn hoofd, of hoe iedereen dat maar doet, en ik zoek God in het verborgene. En ja, en dan krijg ik echt een hele diepe aanraking van God. En dat is voor mij, dan voel ik God heel sterk. En het een is niet beter dan het andere. Het is allemaal Gods kracht die daar werkt. Allemaal de kracht van de geest die wordt uitgestort. En of het nou spettert of niet, ja, dat hebben we allemaal nodig. En als de kracht van de geest komt, ja, dan gebeurt er iets. Of er nou zeg maar iets zichtbaars gebeurt in de zin van vallen. Of dat het in je hart gebeurt dat je kippenvel krijgt of een warm gevoel. Als Gods geest over je komt en je krijgt kracht, dan gebeurt er iets. Ik werd bepaald bij een psalm, die kwam langs, psalm 23. En nou ja, daar zag ik echt Gods geestkracht in. En die psalm, dat is een hele bekende psalm. Die begint, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, je kunt er een muziekje onder zetten. Zo'n muziekje. Hij leidt mij aan. Alles is mooi. Hè? Ik zie mezelf dan liggen in de zon met zo'n sombrero op. Zo'n grassprietje in je mond. Weet je, lekker te genieten. En dan pak God je bij de hand. En dan leidt hij je naar zo'n meertje waar je dan in kijkt. Het is bijna windstil. Als je erin kijkt, dan lijkt het bijna een spiegel, zo zit die reflectie erin. Maar toch staat hij verkwikt mijn ziel. Dus kennelijk is je ziel toch nog, heeft hij toch verkwikking nodig. Hè? Verkwikking staat dan voor toch weer nieuwe kracht. Je dorst wordt gelest. En nou ja, we gaan straks ook heel even iets verder over psalm 23 vertellen. Want de schrijver is David. En als we het verhaal van David kennen, ook waarin hij die psalm schrijft, dan is dat verre van dat hij daar met dat petje op, met dat grassprietje in zijn mond ligt. En dus gaat echt wel wat anders over die preek, over die psalm. Maar ja, dat is wel gewoon hoe het begint. In Koningen 19 er staat een ander verhaal. En er staat het verhaal van Elia. Nou, Elia is een verschrikkelijk krachtige profeet. Als je het hebt over de kracht van Gods geest. Elia. Elisa laat het trouwens net zo hoor, maar Elia, ik weet niet waar jullie aan moeten denken. De kinderverhalen die hebben het allemaal over de berg Karmel. Hè? Dat er al die profeten van de Baal komen, hè? Die gaan zichzelf snijden. Hè? Dat vuur moet komen, dat die altaren in brand gaan. En nou ja, dan zie je Elia die gaat dan bidden en dan komt er zo vuur uit de hemel en die verteert zeg maar dat vlees op het altaar. Nou, als je het over kracht van Gods geest hebt, hè, dan is dat dat. En Elia heeft dan al van alles meegemaakt en dan denk je, wow, hè, dit is echt power, weet je wel. Die man die heeft alles, die kan alles. Maar als je dan vervolg gaat lezen, hè, dan zie je dan, daar heeft het dan te maken met Agab, die is koning. En zijn vrouw is Isabel. Nou, daar hebben we ook wel wat mee te stellen. En Isabel, die is dan behoorlijk boos op dat die profeten allemaal zijn omgebracht. En die wil hem doden. En dan zie je ook het vervolg is dan dat Elia, die krachtige man, die wordt bang. Ja, want ja, ze staan hem naar het leven en die gaat vluchten. En het is zelfs zo erg dat er staat in 1 Koningen 19 vers 4, dat is dus helemaal niet zo heel erg lang nadat God echt dat vuur uit de hemel heeft laten komen. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Niet zoveel meer over van die kracht. Je ziet van, ja, kracht is er, maar kracht gaat ook weer. En dan in allebei de gevallen zie je eigenlijk dat God zelf dan komt. In dit geval van Elia zie je dat de engel van de Heere, en daar wordt Jezus vaak mee aangeduid, die komt bij Elia. Die tot twee keer toe wekt hij hem op. Zegt hij van, hier heb je koeken, hier heb je water. Leidt hem door de woestijn heen naar een grot. En nou ja, dan leidt hij hem daarheen. En als hij dan in die grot zit, dan zegt God van, ik kom eraan. En dan gaat God aan hem voorbij, een beetje vergelijkbaar met Mozes en de berg, hoe dat is. En dan komt God langs en dan komt er, even kijken als ik het in de juiste volgorde vertel. En dan komt er eerst een enorme wind, een storm. Maar daarin is God niet. En dan komt er een aardbeving, alles beeft. En nou, echt de kracht, maar daarin is God ook niet. En daarna komt er een vuur, maar daarin is God ook niet. En dan komt er het zuizen van een zachte wind. En hij wist dat is God. En we hadden net nog in de gebedsdienst voor de dienst aan, we stonden buiten. En er was ook echt zo'n briesje kwam er langs. En er stond zo'n klein kopje koffie, die inmiddels leeg was op de grond. En dat bekertje, dat ging het ploep. En nou ja, ik dacht van ja, ook dit is God. Hè? Dat is niet allemaal bam. Hè? Het is ook gewoon soms even die zachte bries. En wat dan het gevolg is, hè, met vernieuwde kracht. Dus die powerman, die Elia, hè, die grote daden heeft gedaan. Hè, die werd bang voor zijn leven, die vluchtte. God bouwde hem weer op, gaf hem nieuwe kracht. En dan zie je ook, met vernieuwde kracht stond hij op. Ging koningen zalven, zalfde zijn opvolger Elisa. En nou ja, dan zie je ook van, goed, dat is echt nodig. En hoe zit het dan bij Psalm 23? Nou, David heeft dus die psalm geschreven. En vergelijk het de vers erop, dat zegt David ook. Hè? Dan gaat hij door een dal van schaduwen. De vijanden staan na het leven. Ik zeg altijd, in rijmschemaatje is het een ABCBA. Een rijmpje, het is allemaal heel goed. De Heer is mijn herder. En dan, nou ja, dan wordt hij meegenomen. En dan komt echt, nou ja, er staan de vijanden naar hem leven. En dan, het volgende vers is dan weer dat er een dis voor hem. Hè, dat wordt hij eten op een tafel aangereikt. Dat staat 23 vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Met andere woorden, de tegenstanders zullen zien dat God met hem is. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En dan weer het volgende vers. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven. En ook hier zie je van, ja, hij heeft verkwikking nodig voor zijn ziel. Alles is rustig. Maar als gaat hij door een tijd van strijd, de vijanden staan naar mijn leven, dan zie je dat God hem opricht. Hij verkwikt zijn ziel. En dan zo uit het niets staat er, u zalft mijn hoofd met olie. In dat rustige tafereeltje, dan zie je daar opeens Gods kracht. Hè? Mijn beker vloeit over. En dat is de kracht van Gods geest die dan, ja, in David werkt. En als je de verhalen van David leest, hoe die wordt achterna gezeten door Saul, waar die allemaal doorheen ging, hè, dan zie je dat ook echt in zijn leven is gebeurd. Dat hij God van heel dichtbij heeft meegemaakt. Nou, beide tekstgedeelten beginnen wat we nodig hebben. We hebben allemaal verkwikking nodig. We zijn allemaal dorstig. De een voelt dat minder of meer. We hebben allemaal, ja, nodig. En David die kreeg water. En Elia die kreeg brood en water. Ze werden verkwikt en ze gingen op pad. David langs de vijanden. En Elisa door de woestijn. We hebben allemaal verkwikking nodig. Daarom bidden we ook en is ons geleerd. Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar de Bijbel stopt daar niet. En David, ja, David wordt gezalfd. Met als gevolg dat hij zoveel van God krijgt dat hij overstroomt. En Elia die krijgt zoveel kracht dat hij, ja, dat er niks meer van die angst over is en dat hij weer uitstapt. Nou, de Bijbel staat vol met dit soort verhalen. Ik heb er gewoon even twee uitgepikt. Ik vond het ook heel mooi. Het contrast tussen heel veel rust en dan weer opbouwen. En we staan hier nu ook als gemeente aan een nieuw seizoen. En we gaan het kerkelijk jaar begint weer. En ja, hoe sta je hier? Hè? Als gemeente verlangen we ook naar meer kracht. En als ik spreek over geestkracht, dan wil ik 3 punten behandelen. En die komen uit het boek. En ik ga niet het hele boek behandelen, dat is een ander verhaal. Maar het is verlangen naar kracht, leren over kracht en groeien in die kracht. Nou, en groeien in Gods kracht, dat begint eigenlijk bij een verlangen in jezelf die begint te borrelen. En ja, dat kan eigenlijk op allerlei manieren gebeuren, op allerlei leeftijden. En ik zat ook even na te denken, hoe is dat bij mezelf begonnen? Want ik ben gewoon geboren in een gereformeerde gemeente. En nou ja, dan hobbel je mee en ik heb me wel wat tegendraads afgezet. Maar ik was eigenlijk vrij jong. Ik denk dat ik 20 was toen ik eigenlijk al jeugdleider was. En nou ja, het was een jeugdgroep die we begeleiden en later ook samen met Anja dat nog gedaan. En vanuit daar zijn we naar Noord-Holland op een gegeven moment gegaan. En heel snel zaten we daar ook in het jeugdwerk. Maar ja, dat kwam op je pad. Dat deed je gewoon. Ja, omdat ja, wij zijn zo ook wel een beetje lekker uitstappen, dingen doen. Maar dat heeft nog niet direct zoveel met geestkracht te maken. En wanneer dat gaat borrelen, daar is vaak iets voor nodig. Nou ja, wat bij ons was, nou, tenminste, ik kan me 2 ontmoetingen herinneren die dat borrelen bij mij een beetje hebben aangezet. Wij wonen in Julianadorp. Anja werkte in Den Helder. Ik werkte in Alkmaar toen. En wij woonden eigenlijk naast Herman Boon. Er zat 2 huizen tussen, daar woonde hij. En nou ja, hij zat toen nog in een soort. Hij trok toen nog het land door met een busje en gaf overal shows. En hij zag natuurlijk wel dat wij zondags ook weggingen. Dus hij had ons een keer uitgenodigd van kom een keer langs. Dus wij daar op de koffie. En hij, als je Herman Boon een klein beetje kent. Wat doen jullie dan? Wie zijn jullie dan? En ik zie wel dat jullie weggaan. En wat geloven jullie? En ja. En wij wisten niet beter. Dus ik zei, nou ja, wij zijn vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Hij zei, nee, ik ken wel. Ik ben christen, weet je wel. En moslims. Nog nooit van gehoord. En wij zaten, dan voel je natuurlijk een klein beetje ongemakkelijk. En dan ga je er later eens over nadenken. En een andere ontmoeting was eigenlijk. We zijn op een gegeven moment daar de grote opdrachtschool van Agape gaan volgen. Dat was echt best wel veel studie. 40 avonden in een jaar. En dan 40 dinsdagen, in een jaar lang. En daar kom je dan in aanraking met mensen uit andere gemeentes. En ik weet altijd nog, het was, nou ja, vanuit onze theologie waren wij gewend. Er was eigenlijk maar 1 waarheid. Hè? Altijd iets was zo. Hè? Je had het ergens over en dan ging je met elkaar het antwoord formuleren. Ik weet niet of jullie dat herkennen van vroeger. Maar er was altijd een antwoord. En dat werd dan geformuleerd. En toen ik raakte daar in gesprek met iemand en die had het ergens over. En die zei tegen mij, oh, denk ik heel anders over. Ik zie dat zo. En ik had echt zoiets, dat kan toch niet? Je kunt dat toch niet anders zien? Dat is gewoon zo. En nou ja, dat zijn van die dingetjes, dan gaat het borrelen in jezelf. Van goed, hè, hoe zit het dan? En dan ga je erover nadenken. En dan in dat proces, dan ga je dan, op een gegeven moment word je hongerig. En dan van het een komt het ander. En nou ja, dan door die school en door alles wat we deden en de contacten, leer je op een gegeven moment leer je het werk van de Heilige Geest kennen. En ik weet altijd nog, ik denk dat ik een jaar of 26, 27 was, dat ik van het werk van de geest hoorde. En ik weet nog, ik was echt boos in die tijd. Ik was zo verschrikkelijk boos. Ik denk, waarom hebben ze me dat nooit verteld? Dat de Heilige Geest zo werkt. Dat je de Heilige Geest in je leven kan hebben. Dat de Heilige Geest je kan vervullen. Dat er kracht is in de Heilige Geest. En ja, ik had ook echt zoiets, als ik dat eerder had geweten, had ik erin kunnen leren. Ik was ook echt wel een beetje teleurgesteld. Een enorme drang om daar meer van te weten. Nou ja, en daarna is natuurlijk nog heel veel gebeurd. Het zou best kunnen zijn dat je dan denkt van goed, hè, dan ga je uitstappen. En misschien zit je hier wel en denkt van ja, oké, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ja, maar God kan mij niet zo erg gebruiken. Hè? Want ik ben misschien nog niet zo lang christen. Of ik ben jong. Of ik heb misschien nog zonde in mijn leven. Verkeerde gewoontes. En dan weet dan dat God zoekt niet per definitie de bekwame. Natuurlijk zoekt ook de bekwame. Maar hij zoekt gewoon mensen die zeggen hier ben ik. En die gaat hij bekwamen. Als jij zegt van goed hier ben ik. En gebruik mij. Dan gaat hij met je aan het werk. Als jij dat verlangen hebt. Dan gaat God jou dat geven. En dan kun je leren over zijn kracht. Nou, de startzondag die gaat over samen. Net die had het al verteld. En ik vond het ook heel erg mooi, omdat geestkracht, uitstappen in de gaven van de geest, uitstappen in alles wat er is, dat heeft alles te maken met samen. Dat niks is voor jezelf. Of nou, dat zeg ik niet helemaal goed, maar sommige dingen zijn ook voor jezelf. Maar het is altijd met als doel om jezelf op te bouwen en daarmee de gemeente op te bouwen. Nou, in 1 Korinthe 12 vers 4 tot 10, daar staat dan wat voor gaven er allemaal zijn. Ik kan een klein stukje daarover lezen. Daar staat vanaf vers 4, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Het is dezelfde geest die geeft verschillende gaven. Er is verscheidenheid van bedieningen, wat je doet in de gemeente, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor jezelf, voor de ander. Dus dat de gaven die worden uitgedeeld, alles wat je krijgt van God, is tot opbouw van de ander. Daarom snap ik het ook nooit zo heel goed als mensen zeggen van ja, ik heb geen gemeente nodig, ik doe het lekker voor mezelf. Dat past in mijn hoofd altijd nooit helemaal. Ik denk van goed, hè, er is zoveel wat je uit mag delen. En zoveel wat goed is ook om uit te delen voor de ander. En er zijn zoveel mensen die ook gewoon jou nodig hebben als iemand ernaast, als voorbeeld of als hulp of luisterend oor. Of misschien om jou te helpen. We hebben echt elkaar nodig. Al die openbaringen van de geest, die gaven worden gegeven voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Nou, hoe erg hebben wij dat nodig? Dat iemand naar je toe komt en echt een woord van wijsheid gewoon voor je heeft. En zegt, ik zie dat God dit voor jou heeft. En dan denk je, je hoort echt wel de dingen dat je denkt, wat? Hoe kan hij dat nou weten? Ja, woorden van kennis. Die worden door dezelfde geest gegeven. En een ander geloof. Groot geloof. Geloof in dat er doorbraken komen. En groot geloof is ook, wat ik net zei, dat gelden door de... Ik was niet eens verbaasd. Ik had echt zoiets, ja, logisch dat wordt betaald. Ik had niet anders verwacht. Je moet gewoon dat in geloof gaan bewerken. Dus dat geloof wordt door dezelfde geest gegeven. En andere genadegaven van genezingen, handopleggingen. En er vinden genezingen plaats. En door dezelfde geest werkingen van krachten. Profetie, wat heel belangrijk is. En aan een ander het onderscheid van geesten. Allerlei talen en uitleg van talen. En dat samen zijn, dat wij hebben en die uitdelen van de genadegaven. En dat heeft ook helemaal niks te maken met dat wij hetzelfde zijn. We hoeven helemaal niet allemaal hetzelfde te hebben, juist niet. Het besef dat je verschilt en dat je gewoon met elkaar die eenheid bent, dat lichaam, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat wordt in 1 Korinthe 12, wordt het ook als we dan verder lezen, staat samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En samen ben je dat lichaam, niet alleen. En ieder afzonderlijk zijn leden. Dus tuurlijk, je bent ook wel afzonderlijk en je bent een lid en je bent krachtig in het lichaam. Maar samen zijn we dat lichaam. En God heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Een bediening, apostelen, profeten, leraars, krachten, genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Dus ook de bestuurlijke taken, ook het natuurlijke, het zijn gaven van God. God gaat er doorheen werken in je leven. En in Efeze, daar wordt dat nog een keer herhaald. En daar wordt ook nog weer echt gezegd van hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als herder, apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, waarom? En niet om daar schone schijn mee te kunnen maken, niet om alles te gaan bouwen, niet om dat je eigen koninkrijk te bouwen, nee. Ja, om de heilige toe te rusten. De heilige zijn wij, om elkaar toe te rusten. Daarom geeft hij die gaven tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, daar draait het om. En God ziet ons als persoon. God houdt van jou als persoon. Maar God ziet ons als een lichaam. En God geniet ervan als hij genadegaven geeft en je gebruikt die voor het lichaam en je bouwt anderen op, dan bouw je het lichaam op. En dan denk ik, dan ben je echt op de goede plek bezig. En dan eindigt het met zoveel krijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Het alles is om elkaar lief te hebben, zodat we Gods liefde kunnen uitdragen. En kracht is dus voor de ander, en het begint bij een verlangen. Het begint bij een verlangen op het moment dat je zegt van oké, ik sta nu zo in het leven en ik neem eigenlijk geen genoegen meer met die middelmatigheid. Ik wil meer. En dat kan overal doorkomen. Dat kan omdat je iemand tegenkomt waar tegen je opkijkt, dat je denkt, wow, dat wil ik ook. Dat kan zijn omdat je iets hoort waarvan je denkt, oeh, daar wil ik meer van weten. En God werkt op heel veel verschillende manieren. En die geestkracht, die kan op heel veel verschillende manieren tot je komen. En wat we ook weten, dat staat ook in de Bijbel, dat de kracht van de geest ook op je kan worden gelegd door middel van handoplegging. Nou, er zijn verschillende teksten over in de Bijbel. Er staan een aantal teksten die staan erin dat Gods geest valt als men met elkaar in gebed is. Ja, als je het over de eerste uitstorting van de geest hebt, dan zie je echt van mensen zijn bij elkaar, mensen bidden met elkaar. En dan komt er een windvlaag en dan valt de Heilige Geest. Hè. Dus gebed is altijd een belangrijke rol. Altijd, altijd, altijd. Bidden is altijd nummer 1. En dan gaat God aan het werk. Maar God gebruikt ook mensen daarvoor. Als je in Handelingen 8, vers 4, daar staat het verhaal van de christenen eigenlijk gelijk vlak daarna. Dat in Samaria, dat daar een uitbraak is van mensen die tot geloof komen. Samaria, dat was natuurlijk een gebied. Ja, daar woonden niet echte christenen. Dat was allemaal import en dat was wel wat rivaliteit. Maar nou, God heeft op een gegeven moment laten zien, ik heb het evangelie is niet alleen voor de Joden, ik wil ook de Samaritanen erbij. En nou, toen gingen de apostelen daarheen, omdat ze hoorden van ze waren wel tot geloof gekomen, maar ze hadden nog niet de geest ontvangen. En daar hebben ze ook onder handoplegging dat gedaan. Paulus zelf, die van het paard viel, blind werd, wordt door Ananias de handen opgelegd. En dan staat er ook, dan vallen de schellen van de ogen en hij werd vervuld met de Heilige Geest. En dat, het opleggen van handen. En er zijn meer plekken van. Handelingen 19, Paulus in Efeze. Daar horen ze van, daar zijn ook allemaal mensen tot geloof gekomen. Hoe werkt dat dan? En dan dat is dat verhaal dat ze zeggen, we zijn gedoopt met de doop van Johannes. En dan, een doop ter bekering. Dus dan moeten ze nog echt worden gedoopt op de naam van Jezus Christus. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan wordt de handen opgelegd. En dan zie je ook, dan valt de geest. En dan beginnen mensen ook in tongen te spreken. En dan, daar is het duidelijk, het evangelie is na de Samaritanen ook naar de heidenen gegaan. Eigenlijk die handoplegging staat ook in het boek beschreven. Ik zat even te denken. Ja, in het Engels, ik ben er al mee in aanraking gekomen, dan noemen ze dat impartation. En daar is niet echt een hele goede vertaling voor. Eigenlijk als Paulus, die schrijft dan van ik zou graag de genadegaven willen overdragen of geven. Hij to impart, dat is dan Engels. Je wil het graag eigenlijk op iemand leggen, op iemand plakken. En en wij vertalen dat maar met impartatie. Nou, dat is een beetje een knullige vertaling, maar ik noem het wel, omdat in de christelijke wereld, in de evangelische wereld, wordt het wel al meer gebruikt. Dus als je studies gaat doen of als je boeken gaat lezen, het is wel een woord wat vaker terug gaat komen. Dus impartatie is gewoon echt dat je door middel van handoplegging, dat Gods geest echt krachtig in je kan werken. En ik heb zelf dat ook meegemaakt, toen ik er zelf nog helemaal geen verstand van had, want ik was nog helemaal niet zo heel erg lang, was ik in de Pinkstergemeente in Alkmaar. En op dat moment studeerde ik theologie en ik liep stage in de gemeente. En ik mocht wat dingen doen en op een gegeven moment, toen ik kwam in de kerk, toen zeiden ze, we zijn met de oudsten aan het vergaderen en aan het bidden en kom er ook bij. Ik denk dat ik 30 of zoiets was en dus ik er ook bij. En toen hebben ze me ook de handen opgelegd en gebeden. En volgens mij hebben ze gebeden, ik weet het niet exact meer, maar voor mij hebben ze echt ook gebeden dat de Gods kracht vrij kwam en dat ik beelden mocht zien. En dat had ik nog nooit gehad. Ik had dat echt, ik wist er helemaal niet van. Ik had er natuurlijk wel van gehoord en zo, maar dat was voor andere mensen, weet je wel. Dat was niet voor mij. En ik weet altijd nog, ik zat toen boven, ik studeerde dus theologie en ik had mijn studiekamertje, we hadden een zolder. Want ik zei altijd voor de grap, ik wil zo dicht mogelijk bij God zijn. En daar had ik een tafel liggen met studieboeken op en daar studeerde ik dan. En ik was daar in gebed. En ik weet altijd nog, mijn eerste beeld was, ik was van een woestijn. En ik zag daar een zon boven die voor me uitging. En het was zo levensecht dat ik dacht, wow, ik had nog nooit een beeld gehad. Een zo duidelijk beeld. En eigenlijk dus sinds die tijd van handoplegging krijg ik soms beelden. Zie je soms gewoon dingen gebeuren. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met handoplegging. Ja, er waren ook andere dingen, die gingen best wel lastig. Die gingen best wel moeilijk. Bijvoorbeeld, er werd in die tijd nog best wel gezegd van, als je Gods geest krijgt, dan moet je worden gedoopt in de geest. En dan krijg je spreken in tongen. En, nou, ik was best wel een redelijk nuchtere jongen. Ik had zoiets van, dat weet ik niet. Maar ik wou het wel graag. Ik denk, goed, ik wil alles wat God mij gaat geven. Maar er is best wel vaak voor mij gebeden. Maar dat heeft God mij nooit gegeven. En handen opgelegd. En dat was best wel een worsteling voor mij. Omdat ik toch dan wel het idee had van, ja, ik weet altijd nog dat de vrijgemaakte kerk van mijn schoonouders, die hadden een jeugdweekend en dan mocht ik ook spreken over de geest. En ik vond het zo jammer dat ik niet in tongen sprak. Want ik denk, ja, dan kun je dat voordoen of dan kun je dat uitleggen. En dat voelde best in die tijd best wel als een gemis. Achteraf zie ik dat God dat best wel lang bij mij vandaan heeft gehouden. Omdat er zat nog best wel veel trots in mij. Omdat ik wou toch wel dingen nog heel veel zelf doen. En het was eigenlijk pas, nou, ik ben dus ongeveer op mijn 28e naar de Pinkstergemeente gegaan. Dus ik zit net iets meer dan de helft van mijn leven zit ik in de Pinkstergemeentes. En ja, dat verlangen was er wel altijd. Maar op een gegeven moment leg je er maar bij neer. En ik kwam toen eigenlijk vanaf de CCG kwam ik hier binnen. En op een gegeven moment heb ik tegen God, ik wil dat ook gewoon heel graag. En ik heb echt een hele periode gehad. Ik weet altijd nog dat nummer van Heer, ik geef u mijn hart. Dat was echt, dat zong ik altijd in de auto. En ik had dat op shuffle staan in de auto. En mijn gebed was altijd van, Heer, maak mij minder en maak u meer. Want ik had echt het idee dat, ja, dat ik mocht er zelf ook wel graag zijn. En dat was in die tijd mijn gebed. En ik weet nog dat ik woorden begon te vormen en dat was niks voor mij. Bij sommige mensen, ik hoor hier wel verhalen, die zitten en die gaan zingen en die krijgen dat. Ik denk altijd, nou, het is hartstikke mooi dat God het zo uitdeelt. Maar bij mij ging dat echt, ja, ik vond het echt lastig. Ik vond het echt moeilijk en ik vond echt als ik klanken moest uitbrengen, dan dacht ik van, ik ben een beetje te nuchter daarvoor. Maar ik dacht echt in de auto, ja, er moet gewoon minder van mezelf. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, Vader, ik ga dan maar bepaalde klanken uitbrengen in aanbidding. En dan hopen dat u dat vermeerdert. En ik weet altijd nog het moment dat God mij op een gegeven moment, dat ik opeens een woord hoorde dat ik dacht, die is niet van mij. En dat heeft hij vermeerderd. En ik had niet, bij mij is het, ik had niet gelijk een taal. Ik had niet gelijk iets wat je kunt vertalen of zo. Het waren eerst nog klanken, maar het werd wel al meer. En ja, dat was dus eigenlijk helemaal niet onderhand oplegging. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar dat was wel een stukje verlangen. Dat je gewoon denkt, goed, ik wil meer van u, Heer. Ik wil niet meer waar ik nu ben. Ik wil een stapje extra. En dat kan op alle terreinen. Dat kan op basis van wie je bent. Voor overwinning in je leven. Als je pijn hebt. Als je verdriet hebt. Maar ook als je meer wil betekenen voor de ander. Als je wil uitstappen. Iedereen heeft kracht nodig van de geest. Er is niemand hier die kan zeggen van, ja, ik heb dat allemaal niet nodig. Iedereen heeft een nieuwe vervulling nodig. Zelfs Elia, die er op de berg stond. Wat had hij allemaal niet gedaan? Lees in de Bijbel. Nou, dan denk je, nou, die heeft geen kracht meer nodig. Die heeft net Gods vuur zien vallen op zo'n altaar. Wat wil je nog meer? De kracht van God. En toch zie je het eb weer weg. En hij ligt onder een braamstruik en denkt, Heer, neem mijn leven. En dan gaat God hem weer opbouwen. Neemt hem bij de hand, geeft hem koeken. En laat hem zijn kracht weer zien. Hij wordt weer opgebouwd. En dan zie je dat, dat hij met vernieuwde kracht dan weer gaat opstaan. En zeggen van, die vernieuwde kracht die wil ik ook. En dan gaat hij zelfs koningen salven. En hij gaat zijn opvolger salven, Elisa. Die hangt hier de mantel om. Nou, en Elisa, er staan nog weer veel grotere dingen. Elia was echt de profeet. Maar Elisa heeft ook enorme mooie dingen mogen doen. Nou, en een van de dingen die, als je die kracht van God krijgt, als je daarin gaat uitstappen, dan zal je ook merken dat God je al meer kracht gaat geven. Want je karakter gaat veranderen. He, door de kracht van de geest gaat de vrucht van de geest in je leven aan het werk. En die gaat meer liefde voor de ander krijgen. Dat als je iets leest en dat er ellende is, dat je denkt, dat je die pijn voelt op een gegeven moment. Dat je denkt, dat is natuurlijk als je ouder bent, is dat sowieso een beetje meer. He, dat je wat emotioneler, dat je dat wat eerder voelt. Maar je merkt dat je Gods liefde voor de ander meer voelt. Als je mensen ziet lopen, dat je denkt, wow, hè, als die nou eens God leren kennen. Hè, als je op plekken komt en je ziet mensen, dat je denkt, oh, als God dat toch helemaal herstelt. Als God jou in een herstelde staat zou zien. En je zou zeg maar alles wat jou bindt en alles wat de gebrokenheid waar je doorheen heeft moeten gaan, als dat weg is. En je zou in Gods plan volledig weer tot je recht komen. En wat een kracht zou eruit komen. Dat heeft iedereen nodig. Dat heb ik nodig. Dat heb jij nodig. En dat willen we straks ook met elkaar doen. En tegelijk is het ook zo van de verhalen die ik nu vertel. Het is ook wel een beetje een mooi weer. Het is allemaal uitstappen. En God wil ons dat ook allemaal geven. Maar als je naar het leven van Jezus kijkt. En het leven van David. Het leven van Elia. Als je die verhalen bekijkt, dan zijn dat niet allemaal successtories. Hè? Van je krijgt de kracht van de Heilige Geest. Jezus, die is opgeleid natuurlijk. Die heeft ook 30 jaar lang geleerd in de synagoges, geleerd. En toen werd hij gedoopt. Het begon met de doop, een stap in gehoorzaamheid. Dat hij zegt, Heer, hier ben ik. En dan zie je dat dus God zelf komt op hem in de vorm van een duif. En Jezus zelf. De scheiding tussen hemel en aarde is heel even weg. Hè? Het licht valt en Jezus en God zelf zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is nog niet gebeurd. Ja, of Jezus die treedt uit en die gaat demonen uitdrijven en hij doet van alles. Zo ging dat niet. Hè? Jezus die ging de woestijn in. Die werd de woestijn ingestuurd. 40 dagen en werd verzocht door de duivel. En de duivel die heeft hem aangevallen. Op zijn honger, op zijn menselijkheid, op zijn, de dingen die hij echt nodig had. Hè? Want hij was 40 dagen zonder voedsel. Hij had honger, hij had dorst. Hij zegt, ja, ik kan je dat allemaal geven. Ja, op zijn macht, op wie jij is, hè? Op zijn trots. Hey, ik kan je het koninkrijk geven. Het is voor mij. Jullie zijn gevallen in zonde. En jullie waren koningen over de aarde, maar je bent gevallen in zonde. De heerschappij ligt nu bij mij. Kniel voor mij, ik geef het terug. Ja, verleiding. Die trots, die moet jij eens overwinnen. Maar ook de trots van wie ben ik. Ja, snel succes, hè? Werp je van de tempel en de engelen zullen je opvangen. Wat voor succes ben je naar op zoek? Wat voor successtory wil je zelf hebben? Ben je op zoek naar eigen succes, naar eigen schijnen? Of is dat wat je wil ontvangen? Wil je dat ook echt inzetten in dienst voor de gemeente? Om zelf te groeien, je mag zelf ook groeien, heerlijk om te groeien. Maar om uit te delen en om te genieten van hoe anderen groeien. En dan merk je uiteindelijk dat dat ook een veel grotere zegen is. En dat, dat door de woestijn gaan, ben je daar ook toe bereid. Want uitstap is mooi, uitstap is goed. Uitstap moeten we ook echt doen. Maar ja, als je gaat uitstappen in Gods Koninkrijk, daar is iemand niet blij mee. Dan komt ook die aanvechting. Ja, dus dat zijn dan de vragen, wat mag het je kosten? Mag het me iets kosten? Is een vraag die je kan stellen. Hè? Als je dan voor God wil gaan, mag het je wat kosten? Hè? Wat moet je er misschien voor inleveren? En wat moet je loslaten? En wat moet je overwinnen? Het zijn vragen die je voor jezelf kan stellen. Ja, groei in kracht betekent ook je elke keer weer laten vullen. Hè? Ook als je gevuld bent met kracht en je vult Gods kracht. Ja, dan de voorbeelden in de Bijbel zijn ook gewoon de voorbeelden in het dagelijks leven. Het ebt op een gegeven moment weer weg. Het is een voortdurend proces. Je moet weer worden gevuld naar tijd. En je moet door deze kracht, is mooi om uit te stappen. Dat hebben we echt nodig. Maar we mogen daar dan dingen doen en we mogen ons daarna weer gaan uitstappen. En die kracht hebben we ook nodig voor ons dagelijks leven, om uit te stappen. Maar soms ook om een stokje door te geven aan volgende generaties.